Men heeft mij gevraagd met u te spreken over een vrouw. Nou, lijkt mij dat principieel toch hoogst twijfelachtig, mag ik wel zeggen. Maar ja, er komen nu eenmaal vrouwen in de Bijbel voor, hè. Dat is inderdaad zo. Dus wij hebben het over de zogenoemde Samaritaanse vrouw. Het is met enige aarzeling dat ik erover begin, maar ik moet toegeven, ik heb nog nooit ergens een losse spreekbeurt gehouden, zomaar, althans voor zover is na te gaan, over deze geschiedenis. Deze Samaritaanse vrouw, ik weet ook wel waarom dat is, waarom ik dat niet heb. Dat kan ik u ook makkelijk uitleggen. Dat is omdat de geschiedenis van die Samaritaanse vrouw een zeer populair verhaal is voor evangelisatie. En het probleem daarvan vind ik dat zo'n geschiedenis enigszins geromantiseerd wordt, of zelfs heel sterk geromantiseerd wordt, gekleurd wordt. Dat kan ook makkelijk, want die vrouw wordt ons voorgesteld en eigenlijk wordt er niets over haar verteld. Wij weten het niet, we horen er verder ook niks van. En aangezien, en ik bedoel het bloedserieus, maar aangezien het evangelie schijnt bestemd te zijn vooral voor diegenen die de controle over hun eigen leven verloren hebben. Kortom, voor mensen die in de problemen zitten, worden natuurlijk aan die Samaritaanse vrouw ook allerlei problemen toegeschreven. En daarna wordt het heel wat moeilijk, is het voor mij in ieder geval moeilijk, om onbevooroordeeld over die geschiedenis en ook over die vrouw te spreken. Als ik hem lees in de Bijbel, dan wordt mijn aandacht, maar dat ligt misschien aan mij, maar mijn aandacht wordt veel meer getrokken naar het decor van de geschiedenis dan naar de vrouw in kwestie zelf. Ik bedoel gewoon dit, wij komen dit soort geschiedenissen in de Bijbel vaker tegen, het contact tussen een mens ergens, waar dan ook, onder de Joden, maar soms ook in het buitenland. En Samaria, dat is half het buitenland, zal ik maar zeggen. We komen dat veel tegen, we weten ook hoe dat gaat. Dit is enig gesprek. En in het algemeen komt het erop neer dat de persoon in kwestie gelooft in de Heer Jezus. En die zegt dan ook zoiets als: uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden. Dan wel, u bent genezen. Sta op en wandel en dat soort dingen meer. En zo is dat ook. En bij al die geschiedenissen kan in principe hetzelfde verteld worden. En het is ook volstrekt bijbels, lijkt mij, dat ook wij, wanneer wij geloven in de Heer Jezus, ontvangen wij van hem zegeningen. Sommigen wachten dan meteen op lichamelijke genezingen, maar dat is hier niet aan de orde in Johannes 4, dus daar hoef ik het gelukkig ook niet over te hebben. Maar in ieder geval, God rekent geloof tot gerechtigheid en uw geloof heeft u behouden enzovoorts. Zodat de vraag is, wat moet een mens doen om zalig te worden? Wel geloof in de Heer Jezus Christus. Niet alleen omdat het zwart op wit natuurlijk vele malen in de Bijbel staat, maar ook omdat we in dit soort geschiedenissen allerlei illustraties hebben van deze waarheid. U weet hoe het was met de Heer. Hij ging tekeer tegen de religieuzen van zijn dagen. En hij had goede woorden over voor degene die geloofden. Die waren meestal onvermogend, ze mankeerden wat, ze konden van alles niet. En inderdaad, voor hen is het evangelie bestemd. En voor religieuzen geldt, dat zijn degenen die graag zelf het een en ander tot stand willen brengen. En de Heer heeft voor hen geen boodschap. Hij zegt, jullie denken dat je gezond bent? Want als je gezond bent, heb je geen dokter, geen geneesheer, staat er dan, van nodig. En dat waren nog de netste uitdrukkingen die hij gebruikte. De andere zullen we nu maar niet aanhalen. Hoe dan ook, wij kennen die geschiedenis van de vrouw. De Heer ging door Samaria en vond daar nevens de fontein in vers 6 een vrouw uit Samaria, vandaar Samaritaanse vrouw. Die kwam daar om water te putten uit die fontein, want ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Wij zijn gewend aan een kraan in de muur, maar de normale situatie is toch dat je ergens naartoe moet waar water beschikbaar is. Anders is de plek niet te bewonen. En hier was ook zo'n fontein. in de buurt van Sichar, dan wel Sichem, Samaria, ik kom daar zo op terug. En de Heer begint een gesprek met haar en zegt, geef mij te drinken, want de discipelen waren weg. Het was de Heer Jezus alleen en die vrouw alleen, dus die twee samen, dat is in onze dagen streng verboden. Want er komen maar praatjes van, denk ik altijd, maar in de Bijbel ken ik nog wel wat van dit soort gebeurtenissen. Dus vooruit maar weer. Geef mij te drinken. En die vrouw die zegt, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, zodat ik dingen als apartheid in die dagen ook al een rol speelde. En toen heette ze nog niet zo. Hè? Maar het speelt overal een rol, want men krijgt hier te maken met twee culturen die in deze twee personen elkaar ontmoeten. Ze hebben in ieder geval wel iets gemeenschappelijks, maar dat komt hierna ook wel. In elk geval, het gesprek ontwikkelt zich zo dat aan de vrouw duidelijk is dat de Heer Jezus een profeet is. Dat zegt ze in vers 19. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet bent. En als u een profeet bent, heb ik nog een vraag voor u, die man een poosje dwars zit. Waar moeten we eigenlijk aanbidden? Hier of in Jeruzalem? Op deze berg of enzovoort? De bekende religieuze problematiek, hè? Wat is de ware kerk en dat soort dingen meer. Dat zit er allemaal achter. En als ik een goed spreker was, dan zou ik dat uitwerken. Dan zou ik daar alle retoriek op loslaten, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat kan ik niet. Bovendien, je moet het eerst verzinnen allemaal. En daar heb ik altijd wat moeite mee als ik een Bijbel voor me heb liggen. Ik bedoel, niet wat kan je erbij verzinnen, maar wat staat er. Ik zeg niet dat het verkeerd is, ik zeg alleen dat het is waar ik geen raad mee weet. En dat zal wel een tekortkoming zijn, dat zie ik soms ook zo. Maar goed, daar kan ik niks over zeggen. Maar de vraag is dus, waar moeten wij aan bidden? Op deze berg of op die berg in Jeruzalem? Toen zei de Heer, nou, de uren komt en is nu. Nou ja, het was nog maar een korte tijd om zo te zeggen. Het is vers 23. Wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Waar? Dat doet er niet toe. Het gaat niet om waar, het gaat om de gezindheid, hè? Want de Vader zoekt ook de zulken die hem aanbidden. God is geest, God is onzienlijk enzovoorts. Dus zienlijke dingen hebben met de dienst aan God niet al te veel van doen. Ze zijn in ieder geval niet van primair belang. Daar komt het op neer. Met een heleboel achtergrond die erachter steekt, want zit hem in wie die Samaritanen nou eigenlijk zijn en wat de Samaritaanse traditie was. In elk geval, het is voor die vrouw voldoende om hem ervan te verdenken dat hij de Messias is. Want dat staat er, hè? De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, in het Grieks dan. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En ze loopt hier op tegen een profeet, en kennelijk verwacht ze een profeet, namelijk de Messias. Dat is ook niet zo moeilijk, dat was enigszins wel te voorspellen, uit te rekenen en dat soort dingen meer. Maar het komt hier meteen aan de orde en u weet hoe dat is in de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie. En met name al in hoofdstuk 1 wordt immers de vraag gesteld, eerst aan Johannes de Doper, daarna gaat het over de Heer Jezus, de vraag namelijk, wie bent u? Wordt gevraagd naar de identiteit van Johannes de Doper, bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet? Nee. Bent u Elia? Nou, dan wordt het toch warm, maar niettemin is het antwoord niet goed te rekenen, want dat staat er allemaal zo, hè? Niet later zegt iemand anders, nou ja, als je gelovig zou geweest zijn, dan zou hij Elia geweest zijn, want hij kwam in de geest en kracht van Elia, maar Johannes zelf zei, ik ben niet Elia. Toen wisten ze geen vragen meer in die multiple choice, met het multiple choice gedoe, weet u wel. En toen zeiden ze tegen hem, nou ja, zeg het dan maar zelf. Toen kreeg hij een open vraag, heet zo'n ding. En die kon hij beantwoorden, hij had er nog een. Namelijk, ik ben die stem eens roependen in de woestijn. Waar je ook zelf niet op gekomen zou zijn. Dus soms vraag ik me af of het een grapje was van Johannes de Doper. Maar, hè? Nee, ik ben het serieus. Maar niettemin, het kon zo en vanuit de maat. Dat is nou ons onderwerp niet, maar het gaat erom om de identiteit van die mens. En nog in het voorgaande hoofdstuk, in Johannes 3, gaat het om de Heer Jezus en Johannes de Doper. Wie is wie? Dat wil zeggen, waar komt hij vandaan, Jezus? En waar komt Johannes de Doper vandaan? En dan wordt er gezegd, nou ja, niemand is uit de hemel nedergekomen dan de Zoon des Mensen die in de hemel is. En dat soort dingen meer. En later komt Johannes de Doper op het toneel nog in het laatste deel van Johannes hoofdstuk 3. En hij zei, hij is van boven en ik ben van beneden en hij moet wassen en ik moet minder worden. Enzovoort. Het zijn allemaal kwesties rondom hun identiteit. En uiteindelijk over de vraag, wie is die Jezus eigenlijk? En dan volgt meteen hoofdstuk 4 en dan ben je niet terecht bij de leraar, want dat staat er eigenlijk, de leraar van Israël uit Johannes 3 vers 10. Er staat in de vertaling een leraar van Israël. Er staat, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Kortom, dat gesprek liep enigszins vast. Nicodemus bleek niet al te goed op de hoogte. We slaan een bladzijde om, komen in Samaria, lopen daar tegen een Samaritaans aan, dit keer een vrouw. Die blijkt ook niet helemaal op de hoogte te zijn. Maar in beide gevallen komen ze tot erkenning van wie de Heer Jezus is. Nicodemus begint met, wij weten dat gij zijt leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En het aardige is dat de Samaritaanse vrouw krijgt antwoorden op haar vragen. En zelfs krijgt ze antwoorden op helemaal geen vragen. En ze zegt, hé, dat is de Messias, want die zou ons alle dingen verkondigen. Zodat je ziet dat die Samaritaanse vrouw tamelijk uit eigen beweging op het idee komt, dit kon wel eens de Messias zijn, hoewel Joods, maar niettemin, dit zou de Messias kunnen zijn. En Nicodemus kwam zover niet in zijn vraagstelling, in elk geval. Doet er nou niet toe, maar het is maar om te laten zien waarover het gaat hier in het Johannes-evangelie eigenlijk. Hè? Wie is die man eigenlijk? En bovendien niet alleen hier, maar op andere plaatsen ook. Hè? Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Het lijkt een simpele vraag, in het kader van, of in de categorie van, hoe heet het, de vader van de zonen van Zebedeus. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Zo staat het toch zo in Matthäus 16 of in een parallel schriftgedeelte. En toen kwam van Petrus dat antwoord, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dat mocht je niet zo hard zeggen van de Heer. Maar dat is wel waar het allemaal over gaat. Wie is hij? Want u begrijpt toch dat als men de schriften, het woord van God, gekend had, zouden zij in Jezus van Nazareth de Messias herkend hebben. En daarom zei de Heer, niet vertellen wie ik ben, niet zeggen dat ik de Messias ben. Het gaat erom dat zij het woord van God geloven, de schriften geloven, de schriften onderzoeken. Dat is weer een bladzijde verder in Johannes 5 namelijk, vers 39 was dat. Hè? Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Men zou de schriften kennen en op die grond zou men besluiten dat Jezus van Nazareth helemaal voldoet aan de beschrijving van de Messias, de Christus dus, in het Oude Testament. Men zou de schriften geloven. En van deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, merken wij dat zij de schriften gelooft. Het gaat maar om één tekst, maar dat doet nog weinig ter zake. Maar niettemin, zij gelooft die schriften. Als zij dus aan hem vraagt in vers 25, ik weet dat de Messias komt, en wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Staat er, Jezus zeide tot haar, ik ben het staat. Ik geloof niet dat het erbij staat in het Grieks. Het is gewoon, ik ben. Die met u spreek, hetgeen tamelijk dubbelzinnig is, omdat het de verwijzing is naar de naam Jehovah. En het is, voor zover ik mij herinner, de enige keer dat de Heer bevestigend op zo'n vraag ingaat. Dat wil zeggen, wij weten dat de Christus komt en de Heer zegt, ik ben het. Toen Petrus zei, gij zijt de Christus, zei de Heer niet, ik ben het. Hij zei, vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard, Petrus? Maar weet je wat? Hier heb je de sleutel en nou voorlopig weer mondje dicht, hè? In gewoon Nederlands. Want dat staat er in Matthäus 16. En niet alleen daar. De Heer gaat er niet op in. Geen ja, geen nee. Het blijft nog een poosje verborgen. Waarom dat was, dat doet er nou niet toe. Maar hier aan die Samaritaanse vrouw zegt hij gewoon, ik ben die met u spreekt. En u weet hoe het verder gaat. De vrouw verliet haar watervat, vers 28, ging heen in de stad, Sichar was dat volgens vers 5 en zei tot de lieden, want in een stad wonen lieden. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze die de Christus zei. Dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En daarna gaat het nog verder in vers 39. En vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde, heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen en dan geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. Dus met opzet dat ik het allemaal er even bij lees, want dan kan ik daarna gewoon weer van voren af aan beginnen, hè, in de geschiedenis. Er staat in Johannes 4... Als dan de Heer verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, zo verliet hij vers 3 Judea en ging wederom heen naar Galilea. Hij liet Johannes de doper voor wat hij was. Deed zijn werk. En ze werden geen concurrenten of zoiets. Hè? Maar de Heer ging naar Galilea. Dan staat er en hij moest door Samaria gaan. Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee, want ik neem gewoon een kaart voor me. Kijk, als je probeert even alle vooroordeel, dat is soms lastig, maar ik vraag het u toch. Als je alle vooroordeel aan de kant schuift, dan is er niks moeilijks aan. Je neemt de kaart voor je, je hebt voor je Judea in het zuiden, je hebt rondom Jeruzalem, zal ik maar zeggen, je hebt Galilea, daar ging hij naartoe, dat is in het noorden, aan de westkant van het meer van Galilea. En daarna trek je langs een liniaal, een rechte lijn van Judea naar Galilea. En die gaat dwars door Samaria. Dat lijkt mij duidelijk. Hoe moet ik van Judea naar Galilea door Samaria? Dat is nu nog zo. Ze noemen het ook nog steeds zo. Ik heb daar verder dus geen problemen mee. Natuurlijk, ik ken die verhalen van, ja, maar de Joden reisden niet door Samaria als ze naar Galilea gingen, van Judea naar Galilea of andersom. Dan maakten ze een omweg, dan gingen ze langs de Jordaan of zoiets, of zelfs eerst de Jordaan over, wat nu Jordanië is, wat ze je maar verteld hebben. En als je daarna vraagt, hoe weten wij dat de Joden dat toen zo niet deden, en dat ze om Samaria heen reisden, dan is het antwoord, dat weten wij uit Johannes 4. En dat is een mooi voorbeeld van een cirkelredenering. Dat wil zeggen, daar is dus geen bewijs. De ene keer gebruiken ze dit schriftgedeelte als bewijs voor een bepaald idee, en daarna lees je alsnog het schriftgedeelte en kom je met het idee en zegt, nou ja, normaal reisde men om Samaria heen, maar de Heer Jezus moest door Samaria gaan. Want hij moest die ontmoeting hebben met die vrouw enzovoort. Ik vermag dat niet te zien. Ik kan dat niet begrijpen. Ik heb daar geen enkele aanleiding toe. De gewone route van Judea naar Galilea gaat door Samaria. En zoveel kilometers is het ook niet. Daar kun je gewoon in 1 dag doorheen. En voor het geval dat men heeft uitgevonden dat men dan toch liever niet meteen van Judea naar het noorden reisde, maar eerst naar de Jordaanoever. Ja, dat laat zich raden, want dan hoef je de bergen niet door. Dus dan ga je langs het dal van de Jordaan. Alle wegen van oudsher lopen primair of langs de zee of langs een rivier. Want het loopt gewoon lekker weg, horizontaal. En dat is het dan. Daar lopen nog steeds de wegen trouwens, tot in onze dagen aan toe. Dus daar is niks bijzonders mee. Het is gewoon normaal. Hij moest door Samaria gaan. Dat die geschiedenis een bedoeling heeft, dat is zo. Dat het op een of andere wijze op zijn programma stond, ook van Gods wegen, om zo te zeggen. Ja, maar dat geloof ik van alles wat de Heer Jezus deed. Hij deed niks uit zichzelf, zegt mijn Bijbel. Maar u weet hoe dat is, hè? Samaria, dat is het gebied van Efraïm. De stam van Efraïm, dat is dus niet Joods. En de stad Samaria, u weet het net als Utrecht of Groningen, weet u wel. Je hebt stad en ommeland, hè. Je hebt de stad Samaria, Sebaste heet het tegenwoordig. En je hebt de stad Samaria en het gebied eromheen heet ook Samaria. Maar u weet hoe dat is. Samaria, het gebied van Samaria was het gebied van de stam van Efraïm. En de stad Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Dat oorspronkelijk inderdaad beheerst werd door koning Jerobeam, inderdaad uit de stam van Efraïm. En als je dus Jeruzalem, hoofdstad van Judea, hebt aan de ene kant, en daarna heb je van doen met Samaria, hoofdstad van Samaria, aan de andere kant, dan staat het één voor het Joodse volk, de twee stammen van Israël, Samaria staat voor de tien stammen van Israël, onder welke naam dan ook maar. Dat lijkt mij duidelijk. En het is in het Oude Testament, maar het is heel het Nieuwe Testament zo, alle keren dat Samaria genoemd wordt, zit die gedachte erachter uiteraard. En dat is 22 keer in het Nieuwe Testament. En dat niet alleen Samaria, hoewel steeds het gaat om Samaria en om Samaritaanse vrouwen en de mannen van Samaria en als dan de Samaritanen. In werkelijkheid, ze woonden niet in de stad Samaria, maar ze waren Samaritanen. Ik bedoel, ze woonden niet in stad, maar het waren Groningers, hè? Uit het Ommeland, hè? Niettemin worden ze met de naam van de stad aangeduid, hoewel ze woonden in de stad Sichem. Met andere woorden, de naam Samaria wordt in het verhaal er eigenlijk bij de haren bijgesleept. Dat had net zo goed kunnen staan. Hij moest door Samaria gaan en ik kwam bij een stad Sichem en de inwoners van Sichem. En ik kwam een vrouw uit de stad en ze ging weer terug naar de stad. En toen kwamen de Sichemieten, want zo heten die mensen, Sichemieten. Hè? Die Sichemieten kwamen uit de stad. Maar er staat er niet, er staat Samaritanen. Vanwege die grote strekking, vanwege dat verband met inderdaad het andere huis van Israël, om zo te zeggen. En als ook genoemd wordt in vers 5, hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar. Daar zijn we er nog niet, want er staat nog meer bij. Namelijk nabij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf, en al daar was de fontein van Jacob. Dan struikel je toch in zo'n vers over de details, waar je, als u het mij vraagt, in verband met evangelisatie, waar je er niks mee kunt dus. Hè? Wat doet dat ertoe waar het was? Sterker nog, de strekking van het verhaal is dan juist, ja, of je nou een Jood bent, of een heiden, of een Samaritaan, of van welke religie je ook een aanhanger bent, het maakt niks uit. Je zou de Heer herkennen en erkennen als je Heer, je Verlosser en je Messias enzovoorts. En toch, ja, ik heb soms van die vreemde gedachten waarvoor ik me ook wel geneer, maar ik ben dan geneigd aan de andere kant te zeggen, ja, dat is wel waar dat je door geloof behouden wordt in de Heer Jezus, dat je hem herkent als de Messias, maar punt 1, moet je dan een vrouw wezen? Punt 2, van de Samaritaanse overtuiging, om zo te zeggen. En bovendien moet je dan nog eerst bij die put gaan zitten die door Jacob gegraven is en dan wachten of je iemand tegenkomt. Die je vraagt, heb je voor mij niks te drinken? Dan maak je een kans. En u begrijpt dat dit onzin is. En daarom heb ik moeite met dit soort dingen, dat men er van alles bij verzint. Het is altijd zo eenzijdig. En dat vind ik jammer. Begrijp me goed, ik heb niks tegen evangelisatie. Ik neem aan dat u dat inmiddels ook wel weet. Hoef ik nou niet meer uit te leggen, mag ik aannemen. Maar de manier waarop dan met de Bijbel wordt omgegaan, vind ik toch, ik was wel wat twijfelachtig, omdat de schrift onrecht gedaan wordt. Hè? Omdat het versimpeld wordt, omdat heel Gods werk versimpeld wordt tot maar één ding. Namelijk, de Heer doet maar één ding, hij rechtvaardigt zondaren, hij wil u zalig maken. Dat wil hij wel, maar hij heeft ook nog wat meer op zijn agenda staan dan dat. Hij is niet maar de verlosser die ieder mens nagaat en dat soort dingen meer. Hij wil dat alle mensen behouden worden, dat is waar. Maar hij heeft beloofd een hele nieuwe schepping te maken. Bovendien heeft hij nogal wat beloften zwart op wit gedaan en herhaald met betrekking tot Israël. Inderdaad, met betrekking tot 2 en 10 stammen. En die dan verwisseld worden ook nog. En al dat soort dingen meer. Met een bepaald doel. Ik bedoel, er staat nog veel meer in de Bijbel. Hè? Hij doet nog wat meer dan alleen zondaren zalig maken. Hè? En daar gaat het over natuurlijk. Dan gaan we weer. Samaria, dat verhaal van die 10 stammen. Daarna genaamd Sichar, stad genaamd Sichar. Dat is Aramees voor wat in het Oude Testament in het Hebreeuws heet Sichem. Maar zo Hebreeuws waren de Samaritanen ook al niet, hè? Dat weet u. Sichem. Hoezo Sichem? Wel, dat is een verhaal, daar kan ik een week over spreken. Omdat Sichem in het Oude Testament vele malen voorkomt. En ik zal u eerst zeggen wat het betekent, dan is het makkelijker. En dan noem ik u wat geschiedenissen waarin het dus voorkomt, want dan is het makkelijker bij te houden. Sichem is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. En u weet, dat was bij de opstanding van Christus uiteraard, hè? Het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee het aanbreken ook van het Messiaanse Rijk. Weliswaar nog verborgen, maar niettemin het aanbreken van dat Rijk. Sichem wordt ook afgeleid van Shacham in het Hebreeuws en dat wordt vertaald met vroeg opstaan. En vroeg opstaan, dat komt in de Bijbel nogal eens voor. Allerlei figuren, als belangrijk was, maakten zich 's morgens vroeg op, stonden vroeg op. Als uitbeelding van het aanbreken van onze bedeling. Nogal vroeg namelijk, want het nieuwe verbond en het koninkrijk in verband met Israël en de volkeren zal pas geopenbaard worden in de wederkomst van Christus. En voor zover het inmiddels 2000 jaar geleden of zo al geopenbaard is, dat wil zeggen is aangebroken, is dat dus nogal vroeg. En daar gaat het over. Daar is Sichem een beeld van. Het wordt ook vertaald met lastdrager, schouder. In de zin van het dragen van verantwoordelijkheid, maar dat slaat gewoon op koningschap. Maar u kent allemaal die tekst van, en de heerschappij is op zijn schouders, enzovoorts. Hè. Nou, dat is Sichem. Vroeg opstaan en meteen ook het dragen van verantwoordelijkheid. Koninkrijk dus. Dat hoort bij elkaar, want de Heer Jezus was degene die het vroegst opstond. Als eerstgeborene uit de doden en als eerstgeborene ontving hij inderdaad koningschap, eerstgeboorterecht, hoge priesterschap en wat iets meer zei. En daar wijst het dus naar. En hoe weten we dat? Nou, uit al die keren dat het voorkomt in de Bijbel. De eerste keer is geloof ik in Genesis 12, waar Abraham uit Ur der Galdeën, via Haran overigens, in Kanaan aankomt. En hij reist door Kanaan heen, door het land wat de Heer hem beloofd heeft, tot aan Sichem. En hij bouwt daar een altaar. De eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dan heb je toch je beeld. Het aanbreken van het nieuwe verbond, vervulling van Gods belofte. Waar, hoe? Wel, bij Sichem. En daarom is het een belangrijke plaats, ook in de loop van de Bijbelse geschiedenis en tot in onze dagen. Eerste woonplaats van Abraham in Kanaan. Het is ook trouwens de eerste woonplaats van Jacob nadat hij bij Oom Laban vandaan kwam. Langs dezelfde route en na zijn verzoening met Esau dus. En bij die gelegenheid is er ook inderdaad sprake van dat Jacob daar gaat wonen bij Sichem en er zijn hutten en er is vee en weet je veel wat. En dan koopt hij vervolgens een stuk grond. Maar eerst kom je hier nog terecht bij de geschiedenis van Dina en de Sichemieten. Het lijkt mij beter om daar maar niet op in te gaan, want het is niet zo'n smakelijk verhaal. Maar speelt wel een rol. U weet, toen werden ineens alle Sichemieten, alle inwoners van Sichem, werden besneden. En daarna gedood. En als u het weten wilt, dat is een beeld van het ontstaan van de gemeente. Als je deel wil hebben aan Israël, aan Dina, aan Israël dus, dan moet je besneden worden. Maar het is een beeld van de dood, onder andere. Dus ze werden besneden en toen gedood. Lees het maar eens na in Genesis 34. Niet voor het slapen gaan, want dan krijg ik weer last mee. Hè? Dan heb je nog Genesis 35, waar de afgoden van Jacob en de familie enzovoorts, waar de afgoden verborgen worden onder de eik bij Sichem. Daar was één eik, die wordt hier weliswaar niet genoemd in Johannes 4, maar die zal wel overleden zijn, die eik inmiddels. Maar de eik bij Sichem, die we later ook nog een keer tegenkomen trouwens. Dat komt zo. De eik bij Sichem, maar u weet toch dat de eik een beeld is van het verbond met Abraham. En een uitbeelding is van de besnijdenis. Dus een eik bij Sichem, waar alle Sichemieten ooit besneden werden, is zo vreemd nog niet natuurlijk. Hè? En besnijdenis uiteindelijk is dood en opstanding, wedergeboorte. En dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar hangt het allemaal mee samen. Hè? Nou ja, dan kom je in Genesis 37. Daar begint de geschiedenis van Jozef. wiens naam via Efraïm terechtkomt bij de tienstammen van Israël en dus in het tienstammenrijk, toch? Die Jozef. Maar de geschiedenis van Jozef begint ongeveer, nou ja, eerst met zijn dromen natuurlijk. En dan zegt vader Jacob bij gelegenheid tegen Jozef: wijden uw broeders niet bij Sichem? Ga eens kijken hoe het met ze is. En het antwoord is: nee, ze wijden niet bij Sichem, maar bij Dothan. En het gaat slecht met ze. Zo slecht dat Jozef niet de gelegenheid kreeg om het zijn vader te vertellen. Waar waren ze dan wel? Ze waren bij Dothan. En of wij weten niet wat het betekent, want dat staat in sommige boeken. Of het betekent hun regels, hun wetten. In de zin van hun eigen wetten. Dat is een uitbeelding van het ongelovige Israël. Zij zouden bij Sichem moeten zijn. Ze werden verondersteld bij Sichem te zijn. Maar ze hielden zich vast aan hun eigen wetten. Ze waren op een andere plaats. En dus ging het mis. Het is in ieder geval de uitbeelding van het Joodse volk in de dagen van het Nieuwe Testament. Ze waren niet bij Sichem, ze waren bij Dothan. Ze hielden vast aan het judaïsme, het Joodse systeem. En voor de Heer Jezus, voor Jozef, was geen plaats. Maar ze hadden bij Sichem moeten zijn. Dat wil zeggen, ze hadden geplaatst moeten worden onder dat nieuwe verbond enzovoorts. Meer zal ik er niet van zeggen, daar heb ik geen tijd voor nu. Maar daar wordt Jozef dus verkocht. Jozefs geschiedenis begint dus eigenlijk daar, bij Sichem. Daarna vinden we in Jozua 20 Sichem als een Levitische vrijstad. Maar van de vrijsteden zeggen we een andere keer weer dat die vrijsteden een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Dat is Jozua 20, ook in Jozua 21 trouwens. Ook trouwens in 1 Kronieken 6. Vooruit maar weer. Dan in Jozua 24 vinden we een geschiedenis die genoemd wordt bevestiging van het verbond. Dat komt trouwens ook in het Deuteronomium voor. Bevestiging van het verbond en nog wat andere plaatsen ook. Dat wil zeggen, hetzelfde verbond wordt opnieuw gesloten. Maar elke keer als dat gebeurt, en het gebeurde een paar keer, is dat de uitbeelding van dat een nieuw verbond zou gesloten worden ter vervanging van het oude verbond. En dus gebeurt het bij Sichem, want Sichem, zei ik al, is een uitbeelding van het aanbreken van een nieuw verbond. En dit is dan vernieuwing, noemt men dat, of bevestiging van het verbond in Jozua 24. En in hetzelfde Jozua 24 wordt Jozef begraven. Nee, die was al lang daarvoor overleden in Egypte, nog. Genesis eindigt immers met: en ze legden zijn beenderen of zoiets in een kist in Egypte. Daar houdt het verhaal mee op. Maar bij de uittocht uit Egypte werd die kist met Jozefs gebeente meegedragen. Daar hoor je dus nooit wat over, maar het was wel zo. Hij was verborgen aanwezig, Jozef, zoals het hoort voor iemand die Jozef heet. Hij was verborgen aanwezig, reisde mee als het ware en werd nadat het land veroverd was alsnog begraven in dat stuk grond uit Genesis 33 vers 18 en 19... waar Jacob zich vestigde na zijn verzoening met Esau toen hij na 20 jaar terugkwam in het land. Toen kocht hij daar een stuk grond nabij Sichem en hier in Johannes, want u zou nu zeggen, wat heeft dat hiermee te maken? Nou ja, het staat hier in Johannes 4... Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichem dus, nabij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. Zodat je hier ook Jozef op de achtergrond hebt. Hij is wel overleden, maar hij wordt geacht daar begraven te zijn. Hij speelt dus een rol hier. En dat is datzelfde stuk grond dus, wat in het Oude Testament al genoemd werd. En dat door Jacob vererfd werd na zijn eerstgeborene. Dat is bij Sichem logischerwijs, want het beeld uit het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou goed, dan hebben we er nog één voor u. Dat is Richteren hoofdstuk 8 en 9 eigenlijk. Richteren hoofdstuk 8. Daar krijgt Gideon, de grote richter, krijgt een zoon onder de naam Abimelech. Maar Abimelech laat zich tot koning uitroepen. En daarover gaat die gelijkenis van die bomen waar we niet zo lang geleden over gesproken hebben. De bomen gingen eens heen. Prachtig vind ik dat, hè. Zie je die bomen lopen in tekenfilmen? De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En toen was de uiteindelijke keus was die van de doornbos. Dus dan weet u precies hoe het zit. Maar die doornbos daar is letterlijk historisch een uitbeelding van deze Abimelech. Profetisch is het wat anders, maar letterlijk is het Abimelech. En die doornbos, dat weet u, de doornbos, heel de Bijbel door, is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En Abimelech, die zich tot koning laat uitroepen, dus ook. Hij is een beeld van de wet. En zijn heerschappij begint inderdaad bij Sichem, want eerst wordt in Richteren 8 Abimelech geboren te Sichem als zoon van Gideon. En in Richteren 9 wordt Abimelech koning onder de eik bij Sichem. Diezelfde eik waar de afgoden verborgen werden in Genesis 35. Het is allemaal de moeite waard om na te zoeken, want waar het om gaat is dat die doornbos dan wel die Abimelech in beeld is van de heerschappij van de wet in onze dagen. Dat wil zeggen, over het Joodse volk en wat meer in de breedte, het is een uitbeelding van religie, wet waaronder de mens leeft in plaats van dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus. Het is waarvan de Heer zei, en aankondigde dat als zij niet zouden geloven, zou de wet nog zwaarder op hen rusten en drukken dan voorheen. En dat is de situatie van het Joodse volk sindsdien. En het Joodse volk is weer aanschouwelijk voorbeeld voor alle religie uiteraard. Hè? Een mens gaat of zwaar gebukt onder al die verplichtingen die hem opgelegd worden, of hij gelooft in de Heer Jezus Christus en staat en leeft en wandelt in de vrijheid en in het licht. Maar het is op dezelfde plek dat dit gebeurt. In plaats van dat men kiest voor de Heer Jezus, komt men onder de wet. In plaats van dat de Heer Jezus Christus koning en hogepriester is, komt men onder het koningschap van Abimelech, dan wel van de doornstruik. Maar ook bij Sichem dus. Dan hebben we nog Richteren 21, waar de stam van Benjamin, die altijd het kleinste stammetje van Israël was, waar de stam van Benjamin min of meer uitgeroeid is, omdat er geen vrouwen meer zijn, weet u nog, uit de stam van Benjamin. En u weet wat men toen heeft uitgevonden, de Sichemse maagdenroof. Dat was nog voor de Sabijnse maagdenroof, als u het mij vraagt. Op de weg van Sukkot naar Sichem zouden de mannen van Benjamin een beetje in de struiken loeren en dat soort dingen, of hoe dat maar gaat. Ik zie dat ik dat niet vertellen kan. Ik kan helemaal geen verhalen vertellen. Maar u weet wat, het was die mannen die roofden gewoon enige dames van de andere stammen van Israël en gingen ermee aan de haal. En zo bleef de stam van Benjamin toch als zodanig bestaan. En daar kwamen de beide Saulen uit voort, hè? Saul en Saulus. Hè? Maar goed, daar gaan we ook niet verder over hebben. Maar Benjamin heeft ook iets van doen met het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is niet voor niks dat Saulus van Tarse de enige man uit heel het Nieuwe Testament is die wij kennen uit de stam van Benjamin. Het is de apostel Paulus dus, hè? Het is niet voor niks uit Benjamin. Maar de stam van Benjamin zou er niet geweest zijn als niet die geschiedenis bij Sichem zich had afgespeeld in Richteren 21. En er wordt zelfs in Hosea 6 vers 9 nog op teruggekomen. So make a note uit zoiets. En dan hebben we hetzelfde verhaal van Abimelech als beeld van de wet. Het koningschap van de wet hebben we nog een keer in 1 Koningen 12. Alleen dat is niet Abimelech, maar dat is Rehabeam. Maar het is hetzelfde verhaal. Want daar wordt Rehabeam koning te Sichem. Naar het voorbeeld van Abimelech eerder in Richteren 8. 1 Koningen 12. Het was na de dood van Salomo. Toen was de kwestie van wie gaat hem opvolgen. En Rehabeam was zijn natuurlijke zoon en erfgenaam. Maar de Israëlieten zeiden, ja oké, we zullen u als koning accepteren. Maar er moet wel eerst de belasting omlaag. Moet wel eerst de belasting omlaag, want onder Salomo hadden ze natuurlijk toch zwaar moeten betalen voor Salomo's ondernemingslust, zal ik maar zeggen. Hè? Bouwlust en hoe dat maar heet mag. Hè? Toen zei hij, die lasten moeten lichten. Toen zei Rehabiam, ik zal erover nadenken, ik kom na 3 dagen maar terug. En daarna staat er laconiek. En op de 3e dag kwamen ze terug, zoals Rehabiam gezegd had, zodat je weet dat na 3 dagen hetzelfde is als op de 3e dag. Leuk is dat, hè? Dat leer je uit 1 Koningen 12 dus. En toen zei Rehabiam, nou, ik durf het niet eens te herhalen, zelfs niet zoals het in de Bijbel staat. Want het was nogal schunnige taal. Maar hij zei, de lasten worden niet lichter. Gaat niet gebeuren. En toen zeiden ze, oké, dan niet. Dan hebben wij een alternatief. We hebben al een andere koning. Die was trouwens tevoren van Gods wegen al lang aangewezen. Dat wil zeggen, het was dus in overeenstemming met de wil van de Heer. En dat was Jerobeam. En die was niet uit het huis van David. En dus niet uit Juda, maar uit Efraïm, uit Jozef dus. Het was het hoofd van de stam van Jozef, van Efraïm dus. Hè? Jerobeam. En die werd koning over de 10 stammen, want toen splitste het rijk. En Rehabiam, de zoon van Salomo, werd koning, maar alleen maar over zijn eigen stam. Nou ja, en ik kreeg het stammetje van Benjamin mee, waar ik nou ook niet verder op inga. Maar het zal duidelijk zijn, de Joden kozen toch voor Rehabiam en dus voor de zware lasten. En Rehabiam had niet alleen gezegd, ik maak de lasten niet lichter. Hij had gezegd, ik maak ze nog zwaarder. En de Joden, de stam van Juda dus, zei, oké, dan gaan we weer in zee. En de 10 stammen van Israël zeiden, dat doen wij niet. Wij kiezen voor Jozef. Voor Jerobeam namelijk. En u begrijpt toch waar het over gaat? Dat is het aanbreken van onze bedeling. Waar de 10 stammen kiezen voor Jozef, dat wil zeggen voor de Heer Jezus uiteraard. Komen tot geloof. En waarbij de Joden zeggen, nee, die willen we niet. Wij blijven bij ons Joodse systeem trouw. We blijven trouw aan de heerschappij van de wet. En die is inderdaad zwaarder geworden. En zo herhaalt de geschiedenis zich. En het wordt hier als het ware aangehaald door het noemen van Sichem. Zijn we er nou? Nee, bijna. Hè. We krijgen het nog een keer. In een psalm wordt Sichem en Sukkot genoemd. En in de beroemde psalm 168 vers 8. Ik ga hem niet uitleggen. Niet wat er staat in ieder geval. Ga je hem opzoeken? Weet je wat je zoekt? Psalm 168, vers 8. Dat zijn dus 2 psalmen. Een bekende verschijnsel, ja. Allebei vers 8. Hè? Ik vraag het je nog, weet je wat je zoekt? Er zijn wel 150 psalmen, zuster. Hoe is je naam ook weer? Er zijn wel 150 psalmen. Het betreft psalm 108 en psalm 60, vers 8. Ja, meestal roept men psalm 168, vers 10... Die is ook hetzelfde, maar in dit geval is het psalm 168, vers 8. Sichem en Sukkot. Maar zoals gezegd, het heeft betrekking op de situatie van de stam van Benjamin die uitgeroeid was enzovoort. Alleen het wordt er niet bij gezegd, er staat gewoon de weg van Sukkot en Sichem enzovoort. Maar goed, kom er verder niet op terug. En daarna krijg je uiteindelijk hier Johannes 4... En daarna krijg je ook nog een keer Handelingen 7 in de toespraak van Stefanus. Want Stefanus maakt een samenvatting van de geschiedenis van Israël. En meldt notabene ook ditzelfde stuk land dat Jacob kocht en dat hij vererfde aan Jozef, zijn eerstgeborene. Waaruit maar volgt dat het toch een belangrijk gegeven is uit de geschiedenis. Waarom? Omdat het tot vandaag gaat nog steeds over wie krijgt dat eerst geboorterecht. Wie is de erfgenaam van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan heeft. En het antwoord is Jozef. Wat kreeg hij dan? Dat stuk grond. En is er ook begraven zodat dat tot in onze dagen bewaard is geworden. Dat stuk grond bij Sichem in het gebied van Samaria is van Jozef. Want daar is zijn graf. Daarom wilde ik er ook wel naartoe. Maar ja, dat is dus niet mogelijk, maar het is de uitbeelding van de positie van de gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. Een gemeente die niet primair Joods is, maar die primair Israëlitisch is in de zin van Efraïmitisch. En dat is wat in deze geschiedenis naar voren gebracht wordt. En niet in de laatste plaats, in datzelfde stuk land was dus die bron, de zogenaamde Jacobsbron, de fontein van Jacob. En die wordt inderdaad in Genesis 33 reeds vermeld. Maar alle bronnen in de Bijbel zijn altijd een beeld van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Daarom speelt de geschiedenis van Abraham en meer nog die van Isaac en daarna ook die van Jacob zich af rond putten en bronnen. Daar gaat het allemaal over. Die ze graven, die ze opnieuw graven en weer dezelfde naam geven. Kennelijk had iemand die putten dichtgegooid. En soms staat er ook dat ze ze dichtgegooid hadden, anderen. En dan graven ze ze overnieuw en soms komen ze bij een put, maar dan hebben ze toch geen water, want er ligt een steen op. En dan komt die mannetjesputter Jacob, die huisman, weet u wel. En er zijn dames bij namelijk, waar hij wel wat in zag, dus die slooft zich uit. En in zijn eentje tilt hij die grote steen van de put, weet u nog? Kent bijna niemand dat verhaal. Maar dat is zo, hè? En zo verder, want het gaat erom dat die bron bewaard is. De beloften die God gedaan heeft. Beloften die men vergeten was. Die men kwijtraakt, die men dichtgooit. En men vertrouwt op de wet en eigen werken. En men verliest het zicht op dat God zaligheid beloofd heeft aan een ieder die gelooft. Zonder de werken der wet. En als u mij vraagt, Luther was een van die mannen die wat laat. Maar niettemin een van die mannen die alsnog die steen van die put rolde. Gebukt onder allerlei religieuze wetten, dat was dan wel niet Joods, maar het was van een andere overtuiging om zo te zeggen. Maar het komt op precies hetzelfde neer en heeft van alles geprobeerd om door werken gerechtvaardigd te worden, totdat hij erachter kwam hoe het in de Bijbel staat, de mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen en God rekent geloof tot gerechtigheid. En hij ontdekte dus als het ware weer, hij ontdekte de put, de bron, de fontein. En u begrijpt ook dat het wegnemen van de steen van de put of van de cisterne, want dat is het dan soms, hè, dat het wegrollen van die steen natuurlijk hetzelfde is als het wegrollen van de steen van het graf van de Heer Jezus. Uitbeelding van opstanding, aanbreken van het nieuwe verbond, de beloften worden vervuld. En nou zijn we weer bij deze vrouw. Al daar was de fontein Jacobs, Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uur en er kwam een vrouw uit Samaria, dan wel uit Sichem, om het water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want dat is waar het om gaat. Levend water, u kent dat gesprek toch, hè? Wat ingewikkeld gesprek, maar de Heer zegt, nou ja, als je wist wat voor water ik heb te geven, dan zou je mij water gevraagd hebben. Dat zou dan de zon geweest zijn. Maar de vraag is naar water, naar leven namelijk. Dat voortgebracht zou moeten worden, in dit geval letterlijk uit de fontein van Jacob. Maar overdrachtelijk gaat het om leven dat voortgebracht zou worden op grond van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en de Samaria gedaan heeft. En dan nog even over de Samaritanen, dat moet ik wel zeggen, maar ik denk dat u dat wel weet. De Samaritanen waren geen Israëlieten, maar toch. In zeker opzicht waren de Samaritanen de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Want u weet hoe dat was, dat staat in de geschiedenis van het Oude Testament. 10 stammen werden weggevoerd in Assyrisch ballingschap. En de Assyriërs dachten, ja, daar woont er niemand, dat kan je niet hebben, want dan krijg je allemaal allochtonen daarbinnen, nietwaar? Dus die zeiden, weet je wat, dan sturen wij wat Assyriërs daar naartoe om daar te wonen. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël werden weggevoerd en vanuit Assyrië werden anderen in dat land geplaatst. Want het land moest bewaakt worden, maar ook in cultuur gehouden worden. En die Assyriërs, die heidenen dus die daar woonden, die konden met het land niet uit de voeten, want ze hadden veel last van leeuwen en beren en voetangels en klemmen en wat het maar was. Allemaal ongeluk in dat land, dat kwam niet goed. En toen kwam er iemand achter die zei, ja, dat komt omdat je kan hier in dit land wel wonen, maar dan moet je wel de God van dit land dienen. Want anders is die God te kwalijk gezind enzovoorts. Hè? Je moet de wijze van de God des lands weten. Ik heb het nagevraagd aan Ezechiël, die zei, ja, dit land is een land wat zijn bewoners opeet. Staat er letterlijk zo. En wat hebben ze toen dus gedaan, die Assyriërs, die heidenen waren ze dom nog niet. Die hebben toen wat van de Levitische priesters die weggevoerd waren naar Assur, hebben ze alsnog teruggestuurd om deze mensen die nu in Samaria, het land van de 10 stammen, woonden, te onderwijzen in de dienst aan Jehovah, de God van het land. En zo werd hen dus een religie bijgebracht. En werden zij onderwezen, blijkbaar in de 5 boeken van Mozes, die ook blijkbaar toen al bestonden. En tot vandaag bestaat die godsdienstige groepering nog steeds. De Samaritanen, er zijn er maar een paar honderd geloof ik nog maar. Maar in ieder geval, die hebben nog steeds de 5 boeken van Mozes. Die dus al geschreven waren ver voor de Babylonische ballingschap. Dat zeg ik voor alle moderne theologen van vandaag. Hè? We kunnen meteen naar huis met heel een theologie daardoor. Maar dat betekent, het waren heidenen van oorsprong, maar wonend in het land en dienend de God van het land, zijn ze toch op een of andere wijze de erfgenamen van de 10 stammen. En daarmee een beeld van de werkelijke 10 stammen die niet in dat land meer woonden, maar die ergens verspreid zijn geworden enzovoorts. En daar zijn we dus nu terecht. Er kwam een vrouw uit Samaria, onderwezen dus in de boeken van Mozes. De rest van het Oude Testament niet, want die bestond in de dagen van die Samaritanen nog niet, althans niet bij elkaar, maar de boeken van Mozes. En daar staat er, zij kwam om water te putten, eenvoudige beeld, elk mens heeft behoefte aan leven, en dus aan water. En de Heer zegt, geef mij te drinken. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zegt van mij te drinken? En ze zegt niet, hoe bestaat het dat u als Jood hier bent, want de Joden komen hier toch nooit? Dat zei ze toch niet? Daar is ze niet verbaasd over, ze is alleen verbaasd over dat hij een gesprek begint. Omdat de Joden de Samaritanen niet kunnen uitstaan, eenvoudig omdat het een bedreigende religie is. Die zich ook baseert op de boeken van Mozes. Als concurrenten. Maar de Joden beschouwen de Samaritanen niet als ras zuiver, zal ik dan maar zeggen. Ze horen er eigenlijk niet bij, het zijn heidenen. Maar ze dienen wel de God van Israël op een of andere manier. En op redelijk mozaïsche wijze. He? Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent, want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Inderdaad. En Jezus zei tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd en hij zoude u levend water gegeven hebben, want de beloften aan Jacob, Jacobsbron, aan Jacob gedaan, Abraham, Isaac, Jacob, worden vervuld door de Heer Jezus, toch? Het zaad van Abraham, het welke is Christus. Met andere woorden, hij zou water moeten geven. Een paar hoofdstukken later spreekt de Heer daarover als hij zegt, al gij dorstigen, komt tot de water, komt tot mij en drinkt, enzovoort. Hè? Wie gelooft gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn, dat wil zeggen mijn, binnenste vloeien, enzovoorts. Daar heeft hij het over. Daar gaat het hier ook over. En de vrouw die begrijpt het niet. Net als dat de Joden het nooit begrijpen in het Johannes-evangelie, begrijpt de Samaritaanse vrouw het ook niet. Gij hebt niet om mede te putten en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij dan meerder dan onze vader Jacob, van wie de Samaritanen niet afstammen, maar van wie ze wel op een of andere wijze erfgenamen zijn? Ze bezitten in ieder geval die bron daar. Zijt gij meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? Nou, hij heeft hem gegeven aan Jozef. En zij zegt, die heeft hem ons gegeven. Ziet je? Hoe dat bij elkaar hangt. Die Samaritaanse vrouw is dus gewoon een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. En Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar het gaat om de typologische betekenis, de hogere betekenis. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Nou, ik denk niet dat daar iets aan toe te voegen is. De Heer spreekt over eeuwig leven, opstandingsleven, nieuw verbond en wat het maar wezen mag. En die vrouw die geeft het op en die doet nou een zeer verstandige uitspraak. Die zegt, Heere, geef mij dat water. Ze heeft ongetwijfeld niet begrepen wat het was, maar het doet er niet toe. Geef mij dat water, opdat mij niet dorst en ik hier niet moet komen om te putten. Dat is toch wat komisch. En Jezus zei tot haar, en verandert van onderwerp, ga heen, roep uw man en kom hier. Daar heeft die vrouw ook heel wat van te lijden gehad, hoor, 2000 jaar lang. Van dat de Heer zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. En ze had al zoveel te lijden gehad, mag ik aannemen. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Want ja, je moet niet vreemden meteen alles vertellen uit je privéleven natuurlijk. Ze zegt, ik heb geen man. En de Heer zegt, dat heb gij wel gezegd, gij hebt geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. Waarom men meteen van die vrouw dan een hoer maakt, dat weet ik niet. Daar begrijp ik niks van. Wat ik begrijp uit de uitspraak is dat ze aan haar 6e man bezig is en dat ze bij die 6e gedacht heeft, ach, laat ik dat boterbriefje nou maar niet gaan halen, dat kost een boel geld en dat, ja, ik heb er al 5. Ik zeg het natuurlijk weer helemaal verkeerd, maar ze heeft 5 mannen gehad en degene die ze nu heeft is haar man niet. Wat betekent dat? Dat die voorgaande 5 is ze netjes mee getrouwd geweest. Voor zover dat netjes is, maar wat is er dan met die mannen gebeurd? Nou ja, in het ergste geval zijn ze overleden, of is het ergste geval dat ze alle 5 zijn weggelopen? Nou, zullen we zeggen, 3 zijn overleden, 2 zijn weggelopen. Weet je veel? Ik weet het niet. Maar ik vind daar niks verkeerds in. Ik kan met geen mogelijkheid iets vinden Ik begrijp die dingen niet. Ik begrijp die mannen alleen niet. Tegen dat de 4 bij die vrouw weg zijn, om welke reden dan ook, dat ze overleden zijn of weggelopen, zal je als 5e man toch denken, daar kan ik beter niet aan beginnen. He? She's bad luck, heet dat. Ja, maar van die vrouw, dat begrijp ik wel. En ik zie er niks verkeerds in. Ik vind het een tragische vrouw, dat wel. En verder zouden wij ons er ook niet mee bemoeien. Meer staat er ook niet. Maar wij zouden begrijpen waar het op slaat, hè. Die vrouw is de uitbeelding van een heel volk, 10 stammen van Israël. En die mannen, die 5 mannen, zijn gewoon een uitbeelding, denk ik, van de 5 boeken van Mozes. Ik weet trouwens wie die 5 mannen zijn. Het zijn de broers van die rijke man uit Lucas. Dan heb je de arme Lazarus en de rijke man. En die had nog een stel broers die ook het evangelie moesten horen. De rijke man vraagt, kan Lazarus niet opstaan? Want Lazarussen hebben de gewoonte op te staan. Toch, er kan Lazarus niet opstaan, want ik heb nog die broers. Zo was dat toch, of ben ik aan buis? Ik vergis me soms, hoor. Dan schiet het me verkeerd door het hoofd en had al 5 broers of niet? Ja. Nou ja, dat zijn dus de mannen van die Samaritaanse vrouw. Overdrachtelijk gesproken, in allebei de gevallen gaat het gewoon om Mozes. De wet, Torah, de 5 boeken van Mozes, waarbij gemakshalve Genesis gerekend wordt tot de boeken van Mozes. Hebben jullie die? 5, hè? Dan had ik het toch goed. Ja, ik wil het graag even voor mezelf bevestigd hebben dat klopt. Want anders dan blijf ik dat verkeerd zeggen als ik het later weer tegenkom. Hè? 5 mannen, een uitbeelding van de Mozaïsche wet. En dat is wat de Samaritanen tot in onze dagen hebben. En die wet, dat woord van God, dat is het mannelijke, zal ik maar zeggen. En het volk dat aan die wet onderworpen is, is het vrouwelijke. Dat wat heerst is het mannelijke, het onderdanige is het vrouwelijke. Dus die vrouw heeft 5 mannen gehad, maar nu heeft ze een ander. Dat is dezelfde situatie als die van het Jodendom. Zij hebben wel de wet, zij zeggen dat ze de wet hebben, maar de Heer zegt tot de Joden, ja, dat beweer je wel dat je Mozes hebt, maar als je Mozes zou geloven, zou je mij geloven. Hij zegt zelfs letterlijk, jullie hebben niet Mozes als wet, jullie hebben je eigen wetten gesteld in de plaats van die van Mozes. Dat wil zeggen, het Jodendom is niet hetzelfde als het leven onder de Mozaïsche wet. Men heeft het in de plaats daarvan gezet. En hetzelfde is bij de Samaritanen gebeurd. Het is niet trouw aan het woord van God, het is trouw aan een traditie die daarvoor in de plaats gekomen is. En dus die man die gij nu hebt, is uw man niet. Dat is wat erachter steekt. En de vrouw wordt nu wakker. Die zegt, ik zie dat gij een profeet zijt, dat gij profeet zijt. En meteen een vraag, onze vaders hebben we hier aanbeden op deze berg Gerizim. En gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dus de vraag is, wat is de echte, hoe moet het? En de Heer zegt, vrouw geloof mij, de uren komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Want, zoals al gezegd, vers 23, de ware aanbidders zullen de vader aanbidden in geest en waarheid. In een waarachtige geest betekent dat. In een geest die de waarheid is toegedaan, dan wel in een geest die in heel de waarheid leidt. Maar goed, dat is Johannes 15, 16 en zo verder. Want de vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden, waarbij het onderscheid tussen Jood en Samaritaan dus volkomen wegvalt. Daar gaat het om, hè. Overigens, vers 22 zegt, gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij, Joden, aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar als u mij vraagt, is de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden dubbelzinnig? Omdat die kan betekenen dat de oorsprong voor de zaligheid ligt in en dus bij de Joden. Dus de oppervlakkige betekenis ongetwijfeld ook van wat hier staat. Maar als je het vers enigszins isoleert, dan kun je ook zeggen de zaligheid is uit de Joden. En als het uit de Joden is, waar is het dan? Nou, bijvoorbeeld bij de Samaritanen. De suggestie is dat zaligheid weliswaar begint bij de Joden, maar daarna dan toch ergens anders terechtkomt. En voor zover de Heer zelf de zaligheid is, en dat is bijbels verantwoord, hij was uit de Joden en ging zelfs hier naar de Samaritanen. Of hij was van de ene stal en hij ging naar de andere stal, dat kan ook nog. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar ik heb geen tijd om dat te noemen, dus vooruit maar weer. Maar het is natuurlijk het idee van ging uit de twee naar de tien. En dat steekt achter die uitdrukking in vers 22. Daarna vers 25, de vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus in het Grieks dan, hè. Ik weet dat de Messias komt en wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En dat is nou jammer dat het er niet bij staat. Maar die uitdrukking is ontleend aan Deuteronomium 18. En die is zeker niet onbelangrijk. Want anders denk je, waar heeft die vrouw dat dwaze idee vandaan? Als de Messias komt, die zal ons alle dingen verkondigen. Maar het komt uit Deuteronomium 18. Waar hetzelfde verhaal trouwens twee keer staat. Maar ik lees even Deuteronomium 18 vanaf vers 15, waar Mozes zegt tot het volk, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zoals ik, zegt Mozes, een profeet uit het midden van u, zoals ik, zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen, naar alles wat gij van de Heer uw God aan hoor hebt en dagen der verzameling geëist hebt. En Mozes herhaalt het, vers 17, de Heere zeide tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, zoals u, zoals Mozes, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Vandaar dat aan Johannes de Doper gevraagd kan worden in Johannes 1... Bent u Elia? Nee. Bent u dan de profeet? Welke profeet? Nou, die uit Deuteronomium 18, die profeet die komen zou. De Joden wisten daarvan. Die profeet komt trouwens nog en noemen ze een profeet als Mozes? Strikvraag. Noemen ze een profeet als Mozes? Strikvraag. Mozes. Heel goed. Want Mozes zal alsnog een keer verschijnen, toch? In Openbaring 10, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Net als Elia. Maar het zal duidelijk zijn dat Mozes hier beschouwd wordt als een type van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, Mozes was middelaar van het oude verbond en Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Ook Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Een profeet als Mozes uit zijn volk enzovoorts. En bovendien, de Samaritaanse vrouw had dus Deuteronomium 18 goed begrepen. Die zou alles verkondigen. Want wat door Mozes en onder Mozes nog verborgen gehouden werd, nog bedekt was, door de wet, want de wet is een bedekking, dat zou alsnog geopenbaard worden door de Heer Jezus Christus. En de openbaring der verborgenheid, ik hoop maar dat u die term kent, openbaring der verborgenheid is inderdaad niet bij Paulus begonnen, maar bij de Heer Jezus. En daarna voortgezet door de andere apostelen en in hoge mate door Paulus, al was het maar alleen omdat we van hem de meeste brieven hebben gekregen. Maar het punt is dat wat in Oude Testament verborgen was, zou in Nieuw Testamentische tijd geopenbaard worden. Zo wordt het in het Nieuwe Testament trouwens ook vele malen aangehaald. En dat zou gebeuren via de Heer Jezus Christus, via de Messias. En dat is wat hier ook staat in Deuteronomium 18. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Aan Mozes was verboden om bepaalde dingen te zeggen. Moest bedekt blijven. En dus zei Mozes ook, een paar hoofdstukken verder in Deuteronomium 29, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Maar de verwachting was dus de komst van de Messias en die zou alles wat in oud-testamentische tijd dan wel oud-testamentische geschriften nog bedekt of verborgen was, alsnog bekendmaken. En ingekort, want zo gaat dat in de loop der eeuwen, betekent het, hij zal alles verkondigen, want hij weet ook alles. En toen de Heer Jezus tot die vrouw zei, ja, dat heb jij goed gezegd, je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. Toen begon het bij die vrouw te dagen, deze profeet weet alles. En als hij profeet is en alles weet, dan zou hij wel eens de Messias kunnen zijn. Als je dan nog uitgerekend hebt dat het ook ongeveer wel de tijd was dat hij zou moeten verschijnen, want dat kun je gewoon uitrekenen, dan heb je alles weer bij elkaar. En daar gaat het natuurlijk over, hè. En dus zegt ze, ik weet dat de Messias komt, terug in Johannes 4, vers 25. Wanneer die zal gekomen zijn, let op dat zij onder die profeet uit Deuteronomium 18 dus niet verstaat willekeurig een profeet, maar de Messias. En ze beschouwt het als een messiaanse profetie dus, hè? Een profetie met betrekking tot de Messias. Bij de Joden was er kennelijk verschil. Bent u de Messias? Nee. Bent u misschien dan de profeet? Nee, ook niet. Maar de Messias en de profeet, dat is niet een ander, dat is dezelfde. En die Samaritaanse vrouw weet dat blijkbaar. Zodat er toch nog wel wat goeds is in die Samaritaanse traditie. Als die zal gekomen zijn, zal hij ons alle dingen verkondigen. Vandaar dat Paulus later schrijft, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. In Efeze 1, vers 10 of 9 of daar in de buurt. En dan zegt de Heer, ik ben het die met u spreek. En toen kwamen zijn discipelen, die verbaasden zich over zijn contact met die Samaritaanse vrouw. Maar er wordt verder niet op ingegaan, maar er staat wel in vers 28. Zo verliet de vrouw dan haar watervat. In afbeeldingen, uitbeeldingen van die geschiedenis, tekeningen, schilderijen, vind je dus ook altijd dat watervat terug, hè? De vrouw en haar watervat. Maar dat watervat is eigenlijk een beeld van religie, van wet in het algemeen. Men kan er wat leven in vangen, maar het is altijd op. Het moet altijd weer gevuld worden. Vandaar dat we ook altijd weer elke zondag weer ter kerke moeten om de week weer te kunnen doorkomen. En dat elke zondag ter kerke gaan, heb ik niet al te veel bezwaar tegen. Maar als je dat nodig hebt om de week door te komen, dan is het wel erg met je gesteld, hoor, moet ik u zeggen. Dat is religie, dan klopt er iets niet. Dat ben ik serieus. Stromen van levend water. Water zou je niet opspringen tot een fontein. Maar goed, zo verliet dan de vrouw haar watervat. Paulus zei, ik heb al deze dingen om Christus wil schade en drek geacht. En hij had het over het Jodendom. En hier is het watervat een beeld natuurlijk van het Samaritanisme. wat het maar was. En overdrachtelijk is het een beeld van de godsdienst, de religie van de oude Kelten enzovoort, weet u wel. Dat zijn immers die 10 stammen. Zij lieten hun godsdienst los. Ze lieten het voor wat het was en kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En tegenwoordig zegt men, ja, het christendom heeft heel die Keltische cultuur kapot gemaakt. Dan zeg ik, nou, heeft het christendom toch nog iets goeds bewerkstelligd. Weg met het heidendom. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En misschien heeft het watervat tijdelijk nut gehad, maar tegen dat je levend water ontvangt, heb je het watervat niet nodig. En misschien heeft de wet tijdelijk nut gehad als tuchtmeester tot aan Christus. Ik zei misschien, maar stel dat het zo is, dan nog is de wet vervuld, dan heeft men die niet meer nodig. Galaten 3, Galaten 4, de wet is voor kinderen, maar als men volwassen wordt, is men niet meer onder voogden en verzorgers enzovoorts. Nou, dat is dat watervat. Zo verliet de vrouw haar watervat. Ze vergat het ding, als je mij vraagt. Ze had het er niet meer nodig, bij wijze van spreken. Ging heen in de stad en zei tot de lieden, dit is ook nog een interessante. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat moet toch de Christus zijn? En dan staat er, zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Het was dan wel Sichem, dan wel Samaria, maar ze gingen wel degelijk uit de stad. En of je nou Jood bent of heiden of van mijn part stam je af van de 10 stammen van Israël. In alle gevallen zal je het los moeten laten en zul je moeten uitgaan buiten de legerplaats. Wat het ook was. Ze gingen uit buiten de legerplaats. Ze gingen uit de stad en kwamen tot hem. Is het u nooit opgevallen dat het toch wel vreemd is dat zo'n vrouw van laag allooi, want ze heeft een hele slechte reputatie door de vele predikingen over haar, dat die gaat naar de stad en die deelt er wat mee en de hele stad loopt uit. Als u het mij vraagt, had ze flink gezag in die stad. Ze geven gehoor en het staat er nog extra bij. Want het verhaal gaat verder in vers 39. En velen der Samaritanen uit die stad, uit Sichem, geloofden in hem om het woord der vrouw. Zij geloofden gewoon die vrouw. Die getuigde heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. En daarna pas distancieren ze zich daarvan. Namelijk, je blijft daar 2 dagen. En u begrijpt, 2 dagen is een beeld van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. De bekende 2000 jaar of wat het maar is. Ik ga er niet eens meer diep op in. Maar er staat, vers 41, er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Maar het blijft dan toch zo dat deze inwoners van Samaria, deze inwoners van Sichem, tot geloof zijn gekomen middels die vrouw. Het was eerst die vrouw die van de waterput terugging. Ze zei, dit is hem. En ze ging naar de stad, haar eigen volk om zo te zeggen. En ze zei, ik heb hem gevonden. Enzovoorts. En daarna komen al die mensen tot de Heer, komen tot geloof en zeggen, nou ja, vrouw, het is niet, ligt niet aan u, maar niettemin van harte bedankt, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons en dat soort dingen meer. Maar zij was wel het middel waardoor het gebeurde. En dat is precies die hele situatie van die 10 stammenkwestie die ik steeds opnieuw moet uitleggen omdat men het slecht schijnt te begrijpen. Inderdaad, onze zaligheid ligt niet vast in onze afstamming. Het heeft er ook helemaal niks mee van doen. Maar het neemt niet weg dat er ooit één zo'n volk was, waarvan die vrouw de uitbeelding is. Eén zo'n volk was dat tot geloof kwam enzovoorts. Tot geloof in de Heer Jezus, of moet ik zeggen, het was het koninklijk huis, want dat was het eigenlijk. Maar goed, ga ik allemaal nou niet uitleggen. En van daaruit werd inderdaad het evangelie gepredikt. En is het gepredikt geworden vanuit dat volk? Vanuit Efraïm dus, hè, want daar gaat het over. Vanuit dat volk is het gepredikt geworden over de hele wereld. Is het christendom verspreid geworden. Niet vanuit Rome, niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit Brittannië. Dat is de geschiedenis, ik kan het ook niet helpen. En daarna maakt het ons niks uit, want wij geloven niet omdat Bonifatius, die uit Brittannië kwam, hier in Europa of Nederland het evangelie gebracht heeft. Of omdat Willy Brod dat gedaan heeft, die trouwens ook uit Brittannië kwam, wie niet eigenlijk. Het heeft er niks meer mee van doen. Wij geloven in het woord des Heren. Dat wil zeggen, de oorsprong van die geschiedenis is op de achtergrond geraakt, maar het is wel degelijk zo gegaan. De associatie met Samaria, Sichem, Jozef, het graf van Jozef, de bron van Jacob en wat het allemaal maar wezen mag. En als u het mij vraagt, in deze geschiedenis is dus eigenlijk het decor, want zo noem ik dat maar, de achtergrond, nog belangrijker dan de personen die er een rol in spelen. Die vrouw blijft gewoon een willekeurige vrouw en dat was het dan. Maar het gaat om die achtergrond van Samaria, Sichem enzovoorts. En als je afvraagt wat het betekent, wel dit. Die vrouw is dat ene volk, zoals dat volk wel vaker voorgesteld wordt door een vrouw. Vele malen, meestal heet ze trouwens Maria in dat geval, maar doet er nou niet toe, hè? Die vrouw is dat volk. En officieel kwam dat volk tot geloof. En door dat volk is vervolgens het evangelie verspreid geworden. En uiteindelijk zelfs over de hele wereld. En als je het smaller neemt, het was de vertegenwoordiger van dat volk. De koningen, Caradoc dan wel Arvirgus, ze kwamen tot geloof, verklaarden een land tot christelijke natie. En het woord van God, het evangelie, is daar gepredikt geworden en verspreid worden. Men geloofde niet omdat iemand het gezegd had, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Daar komt het kortheidshalve op neer. En voor uw en mijn zaligheid is slechts dat laatste van belang. We hebben het woord des Heer, het woord van de Heer zelf, zwart op wit voor ons. Wij vertrouwen daarin, wij geven ons daaraan over. Maar het neemt niet weg dat het via de route van Jozef en Efraïm, Samaria, de 10 stammen van Israël, wel degelijk tot ons gekomen is. Ongeacht wie wij zijn. En dat is wat hier op voorhand wordt uitgebeeld. En daarom lees ik die dubbele bodem in. De zaligheid is uit de Joden. Want de zaligheid is uit de Joden. Dat wil zeggen, daar vindt hij zijn oorsprong, of haar oorsprong is het eigenlijk. Maar daarna ging het daaruit weg. En als men nu de zaligheid zoekt, als men werkelijk zoekt en dus vervolgens ook vindt, dan komt men niet bij de Joden terecht. Dan komt men inderdaad bij de Angelsaksische volkeren terecht. Die ene waarachtige God, de Heere der Heerscharen, is standaard, nou was standaard normaal gesproken de God van deze Kelto-Anglo-Saxische volken. Het zijn de blanken, maar dat mag je niet meer zeggen. Dus vooruit dan maar weer, hè. En alle andere goden van alle andere volkeren zijn afgoden. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, hè. Het wordt gedeponeerd bij een ander volk. Niet bij een vrouw in het Joodse volk of bij Juda, maar bij een ander volk in Samaria. Het is niet voor niks dat daarna in Johannes 8, ik sla mijn Bijbel dicht, anders blijf ik doorpraten, het is hoog tijd. Maar het is niet voor niks dat in Johannes 8 de Heer een Samaritaan genoemd wordt en hij ontkent het niet. En in Lucas, wat is het, 10 geloof ik, heb je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die door de Heer zelf verteld wordt. En die barmhartige Samaritaan is een type van de Heer Jezus. Kan niet missen, maar waarom is zij Samaritaan en niet een Jood? Nou, dat bedoel ik maar. Maar zoals ze zegt, ik kan uren zo doorgaan, maar dat doen we niet. Bovendien, nogmaals, ik heb hier alleen over gesproken omdat iemand mij dat vroeg. Ja, dan moet het wel. En voorlopig zullen we het dus over die kwestie niet meer hebben. Hè? Misschien. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat zijn woord tot ons kwam. En dat hij ons geconfronteerd heeft met wie wij waren en met onze erbarmelijke omstandigheden, religieus of niet. Maar we danken u dat we in hem eeuwig leven hebben ontvangen. En dat de zaligheid, die wel degelijk uit de Joden is, niettemin tot ons gekomen is, ook hier aan de einden der aarde. En we danken u dat we daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van enige religieuze verdiensten, maar op grond van geloof. Want u rekent geloof tot gerechtigheid. We zeggen u dank dat we dat ook zo dikwijls in uw woord mogen lezen. En daardoor mogen bevestigd worden in het geloof. En overtuigd mogen zijn van wie u bent en wat u doet, ook aan ons in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat u zich een volk verzamelt. Niet in Samaria of Sichem, maar buiten de legerplaats. Een volk voor uw naam. Een volk dat weliswaar deelt in uw smaadheid, maar ook zal delen in de heerlijkheid van Christus zelf. En daarom hebben we reden om uit te zien naar die rijke toekomst die u ons in uw woord beloofd hebt. Te mogen weten dat wij eenmaal met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Eenmaal zal dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus openbaar worden in heel de wereld. En zal dat koninkrijk van de Messias, de zoon van David, geopenbaard worden over alle volkeren en in heel de schepping. We danken u dat we daarna mogen uitzien in de wetenschap dat deze dingen haast geschieden moeten. En wij vragen u daarom, Vader, wees u ons nabij. De dagen die ons over zijn in het vlees, opdat uw werk aan ons volbracht mag worden en wij mogen wandelen in overeenstemming met uw goede en welbehagelijke wil. Amen.